Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. In onze vorige uitzending maakten we al een begin met Zacharia hoofdstuk 13. In de laatste hoofdstukken van het boek maakt de Heere God zijn reddingsplan bekend. De redding die zijn zoon, de Heere Jezus, zou gaan brengen. Hoewel Zacharia zelf niet kon beseffen waar hij over profeteren moest, gaan zijn woorden heel diep. Op een ontroerende manier laat hij iets van het hart van God zien. Bijvoorbeeld als hij zegt, "Word wakker, zwaard, en keer u tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb," zegt de Heere van de hemelse legers. "Sla de herder neer en jaag zijn schapen uiteen." Het is heel dramatisch wat hier wordt gezegd, dat God zich tegen de man keert met wie hij zo van harte verbonden was. In alles was hij de herder zoals God het wilde. Hij was de enige echt goede herder. En juist tegen deze herder moet God zijn zwaard opheffen. Het Oude Testament laat ons soms een glimp zien van het hartverscheurende dat God de Vader zijn enige, zijn geliefde zoon opofferde voor ons. Het beeld van Abraham die Isaak offert op de berg Moria laat ons er iets van voelen. Toen kon God vanuit de hemel nog ingrijpen, maar op het moment dat hij zijn eigen zoon gaf, die aan het kruis hing, keerde God zich van hem af. Daar werd werkelijkheid wat Abraham eigenlijk al profeteerde. God zelf zal in een lam voor het brandoffer voorzien, mijn zoon. Zacharia profeteerde echter ook over de gevolgen van dat kruiswerk. Daardoor maakte God de weg open voor een geweldige toekomst, waarin ook Israël een plaats zal hebben. Zacharia spreekt ook over Christus' uiteindelijke terugkomst naar de aarde en het moment dat Israël zich voorgoed aan de Heere zal toewijden. Menselijk gezegd zouden we kunnen zeggen dat dit belangrijke gebeurtenissen voor God zijn. Hier werkt Hij naartoe. Deze tijd, ons leven nu, is als het ware een inleiding op de tijd die nog gaat komen. Laten we verder lezen in Zacharia 13.
In de vorige uitzending stonden we al stil bij de eerste 3 versen van Zacharia 13. We lazen, in die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. Deze bron zal hen reinigen van hun zonden en onreinheid. Op die dag, verklaart de Heere van de hemelse legers, zal ik elk spoor van afgoderij uit het land verwijderen, zodat zelfs de herinneringen eraan zullen vergaan. Alle valse profeten en alles wat het land verontreinigt, zal ik uitbannen. En als iemand nog als valse profeet gaat preken, zullen zijn eigen vader en moeder tegen hem zeggen, jij moet sterven, want je spreekt leugens in de naam van de Heere. Zij zullen hem eigenhandig doden. In de vorige uitzending zagen we al dat de bron die zal reinigen van zonden en onreinheid de Heer Jezus Christus is. Zijn offer aan het kruis is een verzoening van al onze zonden, van Joden en niet-Joden. Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 2, Jezus Christus nam de straf voor onze zonden op zich en verzoende ons zo met God. Hij is het offer voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. In de voorgaande hoofdstukken hebben we een duidelijke voortgang gezien in het verlossingsplan van de Heere. Het begon met de eerste komst van de Heer Jezus Christus naar deze aarde, de nederige staat van de komende koning. Vlak voor zijn lijden rijdt hij op een ezelsveulen de stad Jeruzalem binnen. Niet lang daarna wordt hij voor de prijs van een slaaf verraden voor 30 zilveren muntstukken. Daarbij moesten we constateren dat alleen een deel van de profetie van Zacharia bij zijn eerste komst werd vervuld. Het duidt aan dat het andere deel bij de tweede en laatste komst van Christus vervuld zal worden. Hij werd door zijn eigen volksgenoten verworpen als de goede herder die zijn leven gaf voor de schapen, is daarna opgestaan en naar de hemel gegaan, waar hij zit aan de rechterhand van God de Vader. Vandaar zal hij terugkomen op de wolken van de hemel en hij zal de valse herder vernietigen. De valse herder, die het volk Israël en ook de wereld, de periode van de grote verdrukking zal binnenleiden. Maar de enige die bevrijding en vrede kan brengen op deze wereld, en dat ook in volheid bij zijn wederkomst zal doen, is Jezus Christus. Hij draagt tot in eeuwigheid de koninklijke titel Vredevorst. Het verlossingsplan van de Heere is al door de profeten in het Oude Testament aangekondigd en in grote lijnen beschreven. Het koninkrijk van God wordt door Jesaja beschreven in Jesaja 35, waarbij de komende verlossing in twee beelden wordt gevat. Enerzijds wordt er van lichamelijke genezing gesproken, anderzijds van water en nieuw leven op dorre plaatsen. We lezen in Jesaja 35, vers 4 tot en met 7. Bemoedig de angstigen. Zeg hun, wees sterk, wees niet bang, want uw God komt om wraak te nemen op uw vijanden. Hij komt om u te redden. En wanneer hij komt, zal hij de ogen van de blinden openen en de oren van de doven laten horen. De verlamde zal opspringen als een hert, en wie niet kon praten zal jubelen en zingen. In de wildernis zullen bronnen opwellen en in de woestijn zullen rivieren gaan stromen. Het gloeiende zand zal veranderen in een meer, het dorstige land in waterbronnen. Waar de woestijnjakhalzen leven, zal gras en riet groeien. Als Johannes de Doper met grote levensvragen in de gevangenis zit, verwijst de Heer Jezus in zijn reactie op de vraag van Johannes: bent u het op wie wij hebben gewacht? Naar de blinden die ziende worden, doven die gaan horen en verlamden die gaan lopen. De Heer Jezus brengt de heilstijd. Zijn lijden, sterven en opstanding is het fundament voor de verlossing en vrijkoping van zondige mensen. De profeet zegt namens de Heere in Zacharia 13 vers 1 en 2... In die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. Deze bron zal hen reinigen van hun zonde en onreinheid. Op die dag, verklaart de Heere van de hemelse legers, zal ik elk spoor van afgoderij uit het land verwijderen, zodat zelfs de herinneringen eraan zullen vergaan. Alle valse profeten en alles wat het land verontreinigt, zal ik uitbannen. En een gereinigd volk heeft geen behoefte aan andere dingen dan alleen de Heere. Vervolgens wordt er ook gesproken over het uitbannen van alle valse profeten. Laten wij ons daarbij realiseren dat valse profeten voorkomen in alle tijden. Het kan zelfs zo ernstig worden dat de woorden van Zacharia 13 vers 3 werkelijkheid worden. Zacharia 13 vers 3. En als iemand nog als valse profeet gaat preken, zullen zijn eigen vader en moeder tegen hem zeggen: jij moet sterven, want je spreekt leugens in de naam van de Heere. Zij zullen hem eigenhandig doden. We lezen in vers 3 heftige dingen. Er is in vers 3 sprake van een jonge man die toch nog vals profeteert in de naam van de Heere. Zijn vader en moeder horen dat. Nemen ze hem in bescherming omdat hij hun zoon is? Nee, als hij zich verhardt en ondanks alle waarschuwingen toch doorgaat, dan komt het zover dat zijn ouders, in overeenstemming met Gods wet in Deuteronomium, moeten zeggen: jij moet sterven, want je spreekt leugens in de naam van de Heere. Zij zullen hem eigenhandig doden. Deze laatste woorden moeten we wel in de context van het Oude Testament begrijpen. Het laat de uiterste consequentie zien van het God liefhebben boven alles. En daarbij is niet over één nacht ijs gegaan. Zo'n vader en moeder hebben gebeden om bekering van hun zoon. Ze hebben getuigd van de waarheid van Gods woord. Ze hebben die waarheid hem steeds voorgehouden en aangeprezen. Maar als hij dan toch vals blijft profeteren, dan is de naam, de waarheid en de eer van God in geding. En dan hebben zijn ouders de Heere meer lief dan iets of iemand anders. Zou er op dit punt in onze onderlinge verhoudingen, ook waar banden zijn van vlees en bloed, niet heel wat veranderen wanneer Christus bloed en geest krachtig werken onder ons? Want wie dienen wij er in feite mee als wij een valse profeet laten begaan? In het Oude Testament werden de valse profeten gedood. Maar in het Nieuwe Testament lezen we in 1 Korintiërs 5 vers 13, over de buitenstaander zal God oordelen, maar binnen de gemeente geldt, verwijder wie kwaad doet uit uw midden. Dwaalleraars, valse profeten en slechte mensen die van geen verandering willen weten, vallen onder de tucht van de christelijke gemeente. Dat kan uiteindelijk leiden tot afsnijding van de christelijke gemeente. De Heer Jezus waarschuwt voor valse profeten in Matthäus 24 vers 11, waar we lezen. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. En in vers 24 tot en met 26. Want er zullen valse christussen en valse profeten komen. Die zullen opzienbarende wonderen doen om, zo mogelijk, zelfs de mensen die bij God horen, op het verkeerde spoor te brengen. Wees dus op je hoede, ik heb je gewaarschuwd. En in Openbaring 16 vers 13 horen we van drie onreine geesten die uit de mond van de valse profeet uitgaan, om de koningen van de hele aarde te verleiden en bijeen te brengen om oorlog te voeren tegen Gods volk. Maar in de stad van God gaat het anders toe. Daar worden de slechte mensen ontmaskerd en uitgebannen. Dan kan het voorkomen wat we lezen in het vervolg. Zacharia 13 vers 4 tot en met 6. Niemand zal meer prat gaan op zijn profetische gaven. Niemand zal meer profetenkleren aantrekken om te proberen de mensen leugens op de mouw te spelden. Nee, zal zo iemand zeggen, ik ben geen profeet, ik ben boer. Van jongs af aan heb ik geleefd van mijn land. En als iemand vraagt, maar wat hebben die littekens op je borst en armen dan te betekenen? Dan zal hij antwoorden, oh, ik heb eens met een vriend gevochten. Misschien mogen we vers 4 tot en met 6 zo lezen, dat er ook onder de valse profeten sprake is van bekering. Mogelijk alleen maar uiterlijk, uit angst om te worden betrapt en gedood. Het lijkt er in ieder geval wel een beetje op. Maar misschien is het ook wel een echte bekering. In ieder geval, zij schamen zich en ze laten hun profetenmantel thuis. Terwijl ze zich er vroeger op lieten voorstaan dat ze profeet waren, dat gaf status en aanzien, doen ze nu hun best anderen ervan te overtuigen dat ze helemaal niets bijzonders zijn. Zij zeggen, ik ben boer, van jongs af aan heb ik geleefd van mijn land. Hoe komt iemand erbij iets anders te denken? Als we het ons proberen voor te stellen, dan denk ik aan mensen op straat die iemand tegenkomen. Ze ontmoeten iemand die zij denken te kennen en vragen, ken ik u niet? Het antwoord van de ander is, ik zou niet weten waarvan. Maar was u geen profeet? Wel nee, ik werk als boer en heb nooit iets anders gedaan. Maar als je naar de handen van de man zou kijken, dan zou je de sporen van het zware werk op het land missen. En als iemand vraagt, maar wat hebben die littekens op je borst en armen dan te betekenen, dan zal hij antwoorden, oh, ik heb eens met een vriend gevochten. Aan de handen van zo iemand kon je niet zien dat hij boer was. Maar hij had wel kenmerken van een ingewijde profeet, zeg maar tatoeages van een profeet, bijvoorbeeld insnijdingen die je kreeg als je werd ingewijd, of littekens op borst en armen waar hij zichzelf had gesneden. Maar zulke insnijdingen laten altijd littekens achter en je krijgt ze meestal nooit meer weg. De woorden maken duidelijk dat iemand niet als valse profeet herkend wil worden, want de aangesprokene zegt, oh, ik heb eens met een vriend gevochten. Maar met een vriend vechten, waarbij je littekens op je borst en armen overhoudt, is niet erg geloofwaardig. We kunnen ons wel een extreme situatie voorstellen, waarin zoiets zou kunnen gebeuren, namelijk vrienden die tijdens een uit de hand gelopen feestje hebben gevochten. Maar zoiets associëren wij vaak met een losbandig leven, en niet met een leven als profeet. Hoe we deze woorden ook moeten begrijpen, het is duidelijk dat ook wanneer er echte bekering komt, ons leven en lichaam blijvende sporen kan vertonen van een vroeger leven in de zonde. Laten we daarom luisteren naar de raad van de prediker. We lezen in Prediker 12 vers 1, laat de verrukking van het jong zijn u er niet toe verleiden uw schepper te vergeten. Het is een groot voorrecht om al jong de Heere te mogen kennen en dienen. Zacharia 13 vers 7, word wakker, zwaard, en keer u tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb, zegt de Heere van de hemelse legers. Sla de herder neer en jaag zijn schapen uiteen, ik keer mij tegen de lammeren. Ook de versen 7 tot en met 9 spreken van de reiniging van Jeruzalem, maar ze staan los van vers 1 tot en met 6. Op het eerste gezicht passen ze beter bij Zacharia 11, omdat ook daar sprake is van herders. Maar bij het lezen valt direct een groot verschil op. In Zacharia 11 vers 17 treft het zwaard de waardeloze herder. Maar in Zacharia 13 treft het een herder die de Heere mijn herder noemt, de man met wie ik mij verbonden heb. Wie is deze herder? De hoofdletters in de vertaling geven het antwoord al. Het gaat om de hoogste profeet, de Heer Jezus Christus. In Matteüs 26 vers 31 geeft de heiland zelf aan dat de woorden van Zacharia 13 vers 7 op hem van toepassing zijn. We lezen in Matteüs 26 vers 31, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt, vannacht zullen jullie mij allemaal in de steek laten. Want in de boeken staat, ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengejaagd worden. Jezus Christus is die herder en de schapen zijn de leerlingen. Bij de gevangenneming in de hof van Gethsemane zijn ze allemaal gevlucht. Dat is op zich al ingrijpend, maar nog aangrijpender is de mededeling dat de Heere zelf de dood van zijn herder beveelt. God roept het zwaard wakker en zegt, word wakker, zwaard, en keer u tegen mijn herder, sla de herder neer. We horen in deze woorden van Zacharia ook woorden uit het Bijbelboek Jesaja. In Jesaja 53 spreekt Jesaja over de Messias, die als een lam naar de slachtbank wordt geleid. We lezen in Jesaja 53 vers 1 tot en met 12, maar ach, wie gelooft wat wij vertellen? Wie zal luisteren? Aan wie heeft God zijn macht geopenbaard? In Gods ogen was hij een groene scheut die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had hij niets aantrekkelijks, niets dat maakte dat wij hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachtten hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden hem de rug toe en keken de andere kant op als hij langskwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat hij droeg. Ons lijden drukte hem neer. Wij dachten dat hij door God geslagen en vernederd was. Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft, zodat wij vrede konden hebben. Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen. Wij zijn het, die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonde van ons allen op hem. Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij was als een schaap dat voor de slacht weggebracht werd. Hij deed zijn mond niet open, zoals een lam stil is terwijl het geschoren wordt. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen en geen van zijn tijdgenoten had er oog voor dat hij werd weggerukt uit het leven. Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren waarvoor hij stierf, dat hij hun straf op zich nam? Men had hem als misdadiger willen begraven, maar hij werd gelegd in het graf van een rijke, omdat hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de Heere dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal hij talloze nakomelingen krijgen, vele erfgenamen. Hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. En als hij ziet wat er allemaal is bereikt door zijn lijden, zal hij voldoening smaken. Door wat hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen bevrijden van schuld en hen rechtvaardig maken in de ogen van God, want hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal ik hem de eer bewijzen geven van iemand die machtig is en in hoog aanzien staat, want hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een misdadiger, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. De schapen hadden de dood verdiend, maar de herder stelt zijn leven in hun plaats. Hij neemt de straf op zich, en dat is goed in de ogen van God de Vader. Als het zwaard vanwege de overtredingen van de schapen de herder doorboort, dan schittert daarin het welbehagen van de Vader. Hij heeft hem daartoe gegeven. We lezen in 1 Johannes 4, vers 9 en 10. God heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde voor ons. Daarom stuurde hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonde op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. De liefde van God voor u, jou en mij is dezelfde liefde die het mes tegenhield van Abraham, die in opdracht van de Heere zijn eigen zoon Isaac wilde offeren. Wat de Heere eerst aan Abraham vroeg, maar Abraham uiteindelijk niet hoefde te doen, heeft de Heere wel van zichzelf gevraagd en gedaan. We lazen in Zacharia 13 vers 7... Word wakker, zwaard, en keer u tegen mijn herder, tegen de man met wie ik mij verbonden heb, zegt de Heere van de hemelse legers. Sla de herder neer en jaag zijn schapen uiteen. Ik keer mij tegen de lammeren. Helaas kunnen veel mensen de Heere in deze daad niet begrijpen. Zij vragen, hoe kan een vader zijn kind dat aandoen? Dat doet een echte vader toch niet? We lazen net in 1 Johannes 4 vers 10, daarom stuurde hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op zich heeft genomen, om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken. God heeft onze zonden op zijn Zoon gelegd, en hij heeft zichzelf als verzoeningsoffer voor ons gegeven. Er was geen andere oplossing voor het probleem van de zonde. In Hebreeën 9, vers 22b lezen we, als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven. In Hebreeën 9, vers 26 lezen we, maar nu, tegen het einde van de eeuwen, is hij eens en voor altijd gekomen om voor ons te sterven en de zonde weg te doen. de woorden sla de herder neer en jaag zijn schapen uiteen laten zien dat de Heer Jezus helemaal alleen was in zijn lijden en sterven. Geen van de schapen voor wie hij zichzelf geeft, blijft bij hem. Iedereen heeft hem verlaten en de uiteengejaagde schapen, zij raken de weg kwijt, want een schaap zonder herder raakt de andere schapen kwijt en verdwaalt. De kudde wordt verstrooid. Dat geldt van Jezus' leerlingen, maar dat geldt van heel Gods volk en al Gods kinderen. Maar daarmee is het nog niet afgelopen. Zijn plaatsvervangend sterven draagt vrucht. Het slot van vers 7 zegt, ik keer mij tegen de lammeren. In een andere Bijbelvertaling lezen we, ik zal mijn hand uitstrekken tegen de kleinen. We kunnen die woorden in negatieve zin opvatten, maar volgens een aantal Bijbeluitleggers ook in positieve zin. Er komt namelijk scheiding binnen het volk van God, tussen die van Christus zijn en die niet van hem zijn. Dat wordt in de volgende versen bevestigd. Zacharia 13 vers 8 en 9. Twee derde van het volk Israël zal worden uitgeroeid en sterven, maar een derde zal in het land overblijven. Dat overgebleven deel zal ik in het vuur houden en zuiveren, zoals men zilver en goud zuivert in de vlammen. Het zal mij aanroepen en ik zal het horen. Ik zal zeggen, dit is mijn volk, en zij zullen zeggen, de Heer is onze God. Alleen het gereinigde volk zal wonen in de stad van God. Het is een minderheid, er blijft een rest over, een overblijfsel. Een moordenaar aan het kruis, Maria van Magdala, Nicodemus, Petrus, Paulus. En hoe is het met u en jou? In de volgende uitzending lezen we Zacharia 14, vers 1 tot en met 4.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.